Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken.
It's Gidon.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. Ik heb vandaag de eer en het genoegen om te spreken met de one and only Ashish Brahma. Ik heb hem eerst papier leren kennen via sociale media. Dus in de Groene Amsterdammer kwam er wel eens iets voorbij over een dokter bij een GGD. Daar gaan we het niet te veel over hebben, maar dat greep mij wel. En toen op sociale media een beetje contact met hem gekregen. En toen uiteindelijk ook in real life kennis met hem gemaakt. En ik denk dat ondanks het feit dat wij al regelmatig contact hebben gehad, Ashish, dat ik misschien maar echt een foto van de film die jij bent heb gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoe we, waar we in het gesprek allemaal op gaan belanden. Ik zou toch even nog willen beginnen met, je bent volgens mij een ontzettend nieuwsgierig mens, een veelvraat. Je denkt heel snel, je praat heel snel, je doet heel snel, je leeft heel snel. Is dat altijd al zo geweest? Hoe ben jij gekomen tot waar je nu bent?
Nou, ik was als klein jongetje ben ik, kan ik me als eerste herinneren dat ik naar al die Bengaalse puja-ceremonies ging. En mijn vader komt uit India, mijn moeder uit Nederland. En ik liep dan rond en dat waren zeker in de jaren 70 en 80 waren dat allemaal hoogleraren en engineers en dokters. En ik had zo'n wereldbeeld dat iedere volwassene was een dokter of een engineer of een rocket scientist. Dat waren allemaal hele fijne mensen. En dan voelde ik me helemaal thuis, want ik zat toen al allemaal vragen te stellen. Hoe zit dit dan en wat is dat en hoe doen we dit? En ik denk dat ik altijd een nieuwsgierig ventje ben geweest. En ik vond school moeilijk. Vond ik heel carré, hè? Heel dichtgetikt. Maar ik heb daarnaast ben ik altijd heel veel gaan lezen. En vragen blijven stellen. Dat is het leukste wat er is, vragen stellen.
En waarom was school moeilijk voor jou?
Toen mocht je niet vooruitwerken. Ik heb het genoegen gehad om 2 jaar op school te hebben gezeten toen ik in de formatieve jaren, 4 en 5, misschien 5 en 6, als ik het goed heb, maar was op een Montessori school. En ik kwam daar binnen en ik sprak geen woord Engels. En ik ging daar 2 jaar later weg en ik was vloeiend in het Engels. En ik vond die methodiek heel erg leuk, omdat het heel erg ging over creativiteit. En in mijn schoolpad en carrière heb ik gestruikeld. Niet op de lagere school, daar was ik gewoon verveeld. Omdat daar letterlijk niemand vooruit mocht werken. En toen kwam de middelbare school en toen zat ik op het gymnasium. Ik was natuurlijk een vervelend mannetje. Dus ik heb in de tweede klas, ging het niet zo goed met mijn talen. Latijn en Grieks en Duits. Maar ik vond dat het wel goed ging. En uiteindelijk mocht ik niet over. En toen dacht ik, weet je wat, zoek het uit. Ik ga lekker Atheneum Beta doen. En die keuze heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk geneeskunde ben mogen gaan studeren. En dan kom je ook niet in het meest creatieve vak van de wereld terecht.
Waarom niet? Je maakt toch mensen op allerlei mogelijke manieren beter?
Ja, maar het gaat om het leren. Hè? En dat noemen ze in India rote learning. En heel veel van de geneeskunde, dat is toch... je wordt verwacht heel veel te weten. Maar dat leren... Nee, dat je, die practica waren super leuk en dan moest je allemaal dingen gaan doen. En samenwerken was heel erg leuk. En lange dagen was ook heel erg leuk, ook al was ik een behoorlijk feestnummer. Maar de lesstof vond ik vrij archaïsch. En ik heb nog een tijdje in België gezeten, een jaar, dat was het helemaal erg. Maar in Nederland was het ook niet fijn. Voor mij in ieder geval. Ja, en daarna ga je allerlei specialisaties doen. Ik ben eerst rond gaan reizen in de wereld. Ik ben naar India en Nepal gegaan en toen dacht ik, man, ik weet helemaal niks. Mm. Ik weet helemaal niks van waar het om gaat. En dan kan je meteen begrijpen, ik stond altijd op het punt, ik vind kinderen heel erg leuk, ook als arts, om daarmee bezig te zijn, complex. Ik vind mensen die verstandelijke beperking hebben, vond ik toen al heel bijzonder, want die kunnen zich niet zo goed uiten. En ik leerde daar het belang van na te denken over de planeet, zogeheten One Health. Want ik ging met een professor, ging ik dan de Sunderban in. Dat is een soort van einde van de Ganges. En dat is een moerasgebied met bomen die op zijn kop groeien, in het water staan. En daar zag ik een vrouw zitten en die had een witte sari aan. En daar zaten 2 kinderen bij en die hadden alle 2 een dikke buik. En ik dacht, oh, dat zijn wormen. En toen zei hij, nee, dit is een tropenziekte, dit heet Kala Azar. Viscerale leishmania. Nou, ik begon met mijn... hobby Bengaals met die vrouw te praten. En die zei van, mijn man is overleden. Ik zei, nou, dat kwam hard binnen. Dat was vorige week. Wat heeft u gedaan? Nou, ik ben met hem naar de lokale geneesheer gegaan. En meteen daar sloeg, ik sta hier met een autoriteit. Dit is echt een fantastische dokter. Dokter Nundy, een van mijn inspiratoren, mentoren geweest. Lange tijd. Heel erg met de relatie dier en mens bezig geweest. En ik zeg maar, u kunt toch ook naar deze man gaan? Deze dokter komt voor u. En zegt, nee, wij geloven in onze lokale geneeskunde. De local holy man, die heeft goede middelen. Dus ik ben daar weggegaan. Zij hoefde geen behandeling. Het is een behandelbare ziekte. En dat is een les in de humility. En dan kom je daar met je westerse pakketje van overal is een oplossing voor. En dan zie je zo'n vrouw die kiest voor haar eigen cultuur. Dat is eigenlijk het begin geweest van een lange twijfel. Wat wil je worden? Curatieve dokter? Of wil je bezighouden met het oplossen van de echte problemen? Mm-hmm. En de complexe problemen, de wicked problems, de armoede, de toegang tot zorg, de geletterdheid. De rol van vrouwen. Nou, dat was het begin geweest van een lange carrière. Toen ben ik begonnen met public health. Heb ik in Londen gedaan. Dat was fantastisch. De beste school die ik ooit heb gehad. London School of Hygiene and Tropical Medicine. Met een klasje van 12 uit 7 verschillende landen. En allemaal cherry-picked. En dat was een thuiskomen. Ongehoord. En toen ben ik de wereld ingegaan. En school is altijd moeilijk geweest voor mij, omdat ik misschien ook voor een leraar niet zo leuk ben. Dat maakt je wel weer misschien een leuke leraar trouwens.
Dat is mijn ervaring wel, ja, dat vaak de beste leraren zijn. Ik ben wel benieuwd, hè. Je zei Londen was de beste school en die 12 mensen waren cherry-picked. Waarom ben jij uitgekozen daarvoor, denk je?
Nou, ik had begrepen dat je in het Engelse systeem eigenlijk 2 reference letters moet insturen en dat ze eigenlijk niet eens naar het cv. Ze krijgen echt honderden aanmeldingen. Maar mijn references waren, dat had ik nog niet verteld, een man die de ene grootste NGO in India heeft opgezet. Dat is een soort van guiding NGO voor tientallen andere NGO's geweest. Dat gaat heel erg over life cycle approach en over kinderen en vrouwenrechten en HIV. En dat is een fenomeen. Cini heet het, Child in Need Institute. Dat zat aan de rand van Calcutta. En daar fietste ik naartoe toen ik daar werkte en woonde. En die heeft een brief voor mij geschreven. Nou, die was lovend. En die andere brief van professor Nandi. En dat is ook op zijn gebied best een bekende prof. Dus dan kijken ze dan kijken ze een beetje naar je ervaring. En dan kijken ze naar je brieven. En dan was dat goed genoeg. Ik heb nooit superhoge cijfers gehaald. Dat boeide me ook niet. Ik wilde de breedte van het vak leren. Ik zat altijd alle boeken van voor tot achter te lezen. En voor je examens ging je goed als je focuste op de syllabus. En precies in de syllabus de lijstjes ging bestuderen. Nou, dat wilde ik niet. Dat deed ik niet.
En dan stel ik de vraag een beetje anders. Waarom denk je dat die 2 autoriteiten een lovende brief over jou schreven?
Nou ja, omdat ik natuurlijk heel nieuwsgierig ben. En mijn best doe om talen te leren, de geschiedenis, de sociale omstandigheden van een land en een kwestie te doorgronden. Dus dat is echt diep forsen naar hoe dingen in elkaar steken. En ja, ik heb een enorme energie. Dat had ik vroeger en dat heb ik nog steeds. Misschien lees ik snel. Wat je zei, ik praat snel. Ik denk misschien ook snel, maar ik luister vooral heel veel. Ja. Al die dingen betekenen niks als je de context van de ander niet meeneemt in je verhaal. En ik heb het genoegen gehad en nog steeds elke dag om mooie mensen tegen te komen die mooie verhalen hebben.
Ja, nou, dat genoegen herken ik. En je hebt al een paar keer het woord complex genoemd, hè? En dat je de context, de omstandigheden, de cultuur meenemen in het kijken naar problemen / uitdagingen en waar mensen mee te maken hebben. Kun je daar een voorbeeld van geven in de Nederlandse context, hoe je daarmee om bent gegaan?
Zeker. Transdisciplinariteit. Hè. Het kijken naar bijvoorbeeld een probleem als enorm groot is, is planetary health. Dat is dus, ten eerste plaats is het een containerbegrip. Want daar valt iets als degrowth onder. Daar valt onder CO2-stijging. De stijging van het water aan de kust en het dalen van het water in het grondwater. Er vallen allerlei issues bij elkaar die vanuit multiple disciplines bekeken worden. En volgens mij de enige manier waarop we kunnen begrijpen dat deze planeet er nog gaat zijn over een aantal jaren, voor onze invloed als mens betrekkende, is als we kijken door multiple perspectieven. En dat kan je alleen maar doen als je dus jezelf openzet. En heel veel artsen zijn enorm bekwaam in hun vakgebied. En weten vast ook wel iets van andere aanpalende vakgebieden. Maar als je een probleem als CO2-release dat wil aanpakken, dan moet je iets begrijpen van biologie, dan moet je begrijpen van epidemiologie, economie, politiek, theologie, dus ook, nou, noem het maar op. Zoveel verschillende factoren die meespelen. En als je een probleem als planetary health alleen maar zou beschrijven vanuit de economie, we moeten minder consumeren, of alleen maar vanuit de geneeskunde, ah ja, we moeten zorgen dat de geneeskunde zuiverder werkt, minder uitstoot of minder gretig is, of vanuit de biologie, we moeten onze ecosystemen moeten we ondersteunen, dan kom je er niet. Hmm. En je komt er pas als je, zoals ik heb mee mogen maken in de Planetary Health Hub, mensen tegenkomt vanuit allerlei disciplines. Het is nog wel heel zwaar medisch. Maar het zijn die medici die naar buiten kijken en niet naar binnen. En een voorbeeld daarvan, hoe dat dan werkt, is dat je dat, ik was er niet, toen niet bij betrokken, maar ik ben er vlak daarna bij aangesloten, dat ze een curriculum hebben gebouwd. En dat was niet alleen voor medici, dat was ook voor rechtenstudenten, economen. Dus er is een heel curriculum gebouwd. Daar waren het eerste jaar geen punten voor en het tweede jaar, in alle faculteiten worden daar punten voor gegeven. Nou, je moet je voorstellen dat een medisch curriculum, dat verandert elke 10 jaar. En daar gaan 10 jaar mensen op zitten om het helemaal haarfijn vast te leggen. En dat is ook belangrijk. Hè? Dus, kennis die robuust is, moet je niet in één keer veranderen. Maar de wereld verandert keihard. We zitten in de 4e industriële revolutie, waar ook niks van in het medische curriculum zit. We hebben te maken met artificial intelligence. En het belangrijkste, hè, waar we als mensen elkaar vinden, storytelling, daar krijgen artsen helemaal niks van. Zijn heel goed in verhalen uitvragen, maar zelf die verhalen op een meeslepende manier vertellen, ja, dat zit er niet in. En dus kom je vaak niet aan het hogere doel. Dat is zorgen dat de zorg goed wordt en blijft. En dat de mensheid op een mooie planeet mag wonen, om het nog hoger te trekken. En dat wij als mensen niet alleen maar aan onszelf denken, maar ook aan wat meer dan alleen maar mensjes.
Planetary Health was een soort thuiskomen voor jou, die gemeenschap.
Ja, eigenlijk wel. Ik heb daar een paar interviews mogen doen met mensen van 23, 25 die bordevol energie zitten en ook kundig zijn. Joh, dat is echt die lezen zich een hoedje, die reizen veilig, hè, dus met de trein of met de fiets naar andere landen om daar te bestuderen. Die doen allemaal een PhD-traject, maar ook gewoon mensen die, ja, ik moet zeggen, de gemiddelde leeftijd in die groep is wel wat jonger dan ik ben. Maar daar zit wel de energie en ik denk dat daar ook de toekomst zit, hè. We hebben Greta Thunberg natuurlijk als groot voorbeeld. En eigenlijk maakt je leeftijd dus niet zoveel uit, maar je bewustzijn. Ja. En als je vraagt van waarom is die groep dan zo fijn, dan is dat omdat er een bepaalde mate van urgency zit, maar ook zachtheid, maar ook slimmigheid om alles in te zetten om te zorgen dat iets geagendeerd wordt, namelijk planetary health in de breedste zin. Ja, daar hou ik wel van. Dat soort energie.
En wat betekent dit voor jou naast al je andere rollen die je hebt? Want dit klinkt als iets waar jij eigenlijk 24 uur per dag mee bezig kunt zijn. Maar ik weet ook dat jij gewoon op andere plekken, nou ja, werkt, tussen aanhalingstekens, zullen we zeggen. Je werkt echt, maar je bent er zoveel dingen bezig, hè?
Ja, maar soms moet je ook accepteren dat niet alles tegelijk kan. Ik ben heel gretig en ik wil heel veel dingen doen. En uiteindelijk moet je toch ook constateren, ik ben 51, bijna 52, dat je toch ergens in je leven ook wel een focaal punt mag maken van alles wat je doet. En kijk, je bent heel veel bezig met artificial intelligence bijvoorbeeld, maar ook met systeemverbeteringen, procesverbeteringen. En dan blijf je uiteindelijk uitkomen. Je kunt als 51-jarige kun je bezig zijn met de uitvoering. Ja. En dat doe ik bijvoorbeeld als forensisch arts. En dat is super leuk, omdat je een jongen die vastloopt in de cel zit met een laag IQ, en dat je die probeert te helpen en dat zijn zorg weer aansluit, dat hij niet de boel in de brand steekt de hele dag door. Dat is bijzonder boeiend, omdat je dan met een probleem zit van iemand wat groter is dan misschien hij zelf kan oplossen. Maar uiteindelijk, als je 20 jaar als arts hebt gewerkt, mag je wat mij betreft ook kijken naar systemen en systeemoplossingen. En blijft het inspirerend om les te geven, want dat is in mijn leven vaak langsgekomen. Ik heb mee mogen helpen het opzetten van een online universiteit in Afrika, wat toen de Virtual University Uganda heette en nu Nexus International University. Ja, en ik mocht daar de public health ontwikkelen. Ik heb het hele pakket daar zo ongeveer in mijn eentje gemaakt. En dat is natuurlijk daarna ver verbeterd. Maar niet zo leuk als dan maar de diepte induiken. En proberen studenten die een andere achtergrond hebben. Want de studenten kwamen met name uit Burundi, Oeganda, Kenia. Ook uit Somalië. Om die een perspectief te geven. En dan toen al te praten over AI. Dan hebben we het over 10 jaar geleden. Ja. Dus alles komt bij elkaar, denk ik. En uiteindelijk heb ik een baan om, oké, het is wat Jonathan Living Siegel altijd zeggen, fly to eat or eat to fly. Nou, voor mij is het eat to fly. En ik moet gewoon wat strategischer worden in wat ik wel en niet doe. En lange dagen maken, dat levert wel geld op. Maar uiteindelijk is het nog beter om misschien wat minder lange dagen te maken. En je bezig te houden waar je energie van krijgt.
Ja.
Maar dat zijn moeilijke keuzes, want ik heb ook een gezin. Daar moet ik ook voor zorgen.
Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Voor de mensen die nog niet zo bekwaam zijn in de terminologie rondom planetary health. Ik bedoel, ik heb er ook wel beelden bij. Je hebt het net even toegelicht. Maar wat zou je er in je normale omgeving van kunnen merken? Hoe het nu niet goed gaat en hoe het wel goed zou kunnen gaan?
Nou, we hebben natuurlijk, we zien dat er hele rare winters zijn en hele warme zomers. Hè. Ik geloof, als ik het goed heb, de afgelopen 10 jaar waren de 9 warmste zomers ooit in de historie van de mensheid in Nederland. Ja, dat is een impact. Je ziet vervolgens bijvoorbeeld in de Achterhoek of landbouwgebieden dat het grondwaterpeil zo laag is dat er het grond inklinkt. Dat is voor onze boeren niet goed en dat is dus ook niet voor onze mensen goed. Want ja, we zijn ook afhankelijk van lokale voedselproductie. Wat ook heel erg mooi zou zijn, hè, lokale dingen doen. En je ziet dat de zeespiegel stijgt. Je ziet dat er eilanden onder druk staan in de hele wereld. Ik kijk vaak verder dan alleen maar dat, de scope van Nederland. Ik vind, we zijn verbonden met elkaar. Ik zie dat in corona bijvoorbeeld we allemaal fijn thuis bleven. Dat was misschien niet altijd even fijn, maar vlogen minder. Maar volgens mij vliegen we net zoveel als voor corona, misschien wel meer.
Ja.
En dat zijn nog niet echt efficiënte machientjes, die vliegtuigen. En dat heeft een enorm grote impact op allerlei ecosystemen, bijvoorbeeld. Ja. En natuurlijk is het goed om andere culturen te zien. En dan leer je ook eens van hoe ongelooflijk bevoorrecht we zijn in Nederland. Maar ja, als je naar een bubbel gaat, dan blijf je in een bubbel. Als je naar Ibiza gaat, is het moeilijk om de locals te zien, want meestal zit je gewoon in de bubbel. Mm-hmm. Als je naar Bali gaat, ga je naar de mooie plekken. En ja, het is makkelijk om te veroordelen. En het is zeker makkelijk omdat ik zelf heel veel landen in de wereld heb mogen zien. En dus geluk heb gehad om in heel veel landen te mogen werken. Maar dat eindeloze gereis, ja, is dat iets wat over nagedacht. Uiteindelijk komt ook planetary health weer uit op bewustzijn. Hè. Geef je wat om je buurman of niet? In mijn werk als forensisch arts maak ik helaas wel eens mee dat mensen overlijden, dat gebeurt vaker, maar dat mensen 3 weken of 3 maanden thuis liggen zonder dat iemand het doorheeft. Ja, ik vind dat een failliet van een maatschappij. Ja. Dat zijn grote woorden, maar ik vind dat echt. Ik snap niet dat het zover kan komen dat je geen familie, vrienden, buren hebben die het opvalt dat je niet meer bestaat.
Ja.
Dan denk ik dat er best wat te groeien is in dat hele mooie, rijke, fantastische Nederland.
Ja.
In warmte en empathie.
Ja, er zit natuurlijk wel een potentiële paradox in dat we zeggen van, of dat jij in ieder geval nu ook zegt, het lokale, daar is veel te halen en zorgen voor elkaar. En zorgen voor elkaar begint natuurlijk bij elkaar kennen en ook zien. En daar helpt, en jouw levensreis heeft reizen daar letterlijk bij geholpen, om mensen anders te zien. En wat mij soms zo verbaast is dat we het zo moeilijk vinden om zo dichtbij om ons heen te kijken. Dat we altijd ver weg gaan om ons heen te kijken. In Rotterdam hangt een mooie spreuk. Volgens mij is die van Dilder van de omgeving van de mens is de medemens.
Ja, en dat is heel waar. En ik heb ooit bijna economie gaan studeren. Omdat ik die systemen zo leuk vond. En ik wel zag dat daar veel te halen was. Maar ik heb uiteindelijk gekozen om arts te worden. Geneeskunde te studeren. Omdat ik wist dat ik dan de kans had om altijd met mensen te praten. En dat heb ik altijd heel fijn gevonden. Dus en ik probeer ook elk gesprek wat ik aanga, het niet over koetjes en kalfjes te hebben, maar echt geïnteresseerd te zijn in mensen. En dat is niet alleen in mijn vak, maar het is ook daarbuiten. Het leven is diep. Het leven is soms zuur. Het leven is pijnlijk. Het leven is ook soms knijtertje mooi.
Ja.
Ja.
Waarom heb je gegeven al je reiservaring ervoor, waarom heb je ervoor gekozen om in Nederland te zijn, te blijven?
Ja.
Wat maakt dit zo mooi?
Nou, omdat Nederlanders ook prima mensen zijn. Er is niet zoveel mis met Nederland. Maar ik heb heel lang ongeveer op de pof gewerkt en gewoond. Met weinig middelen. En dat kun je voor jezelf veroorloven. Ik vond dat niet zo erg. Ik had, ik denk het gelukkigste moment in mijn leven dat ik moest vluchten van een bepaalde situatie. Dat er, de rebellen van Soedan werden gesteund door de overheid van Soedan. Die vielen de buurland binnen. In N'Djamena, de hoofdstad in Tjaad. En daar rolden ze met allemaal van die decks, van die Mad Max autootjes met mitrailleurs erop. Rolden ze de stad in met 3000. Dan lokten ze de tanks in de val. En goed, dat werd uiteindelijk weggevaagd. En zat ik naast het presidentiële paleis met een rugzakje met daarin één onderbroek, een laptop, $100 en mijn paspoort. En die is Nederlands.
Mm.
Dus ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Ten eerste dat ik het overleefd heb. Dat was een heftige strijd. Maar ook vlakbij het hotel waar ik in zat, dat werd ook nog beschoten. Dat is best wel heftig. Toen heb ik mijn moeder gebeld. Toen ben ik Bob Marley gaan zingen. Don't worry about a thing. Mm. Every little thing is going to be alright. Ik heb het idee dat ik ga wanneer ik moet gaan. Dat was niet het moment. Maar wat ik wil zeggen is, soms kun je met helemaal niks. En dan die veiligheid dat je in het vliegtuig stapt. Zo'n Franse C2 heet dat volgens mij. En dan naar Gabon afgevoerd wordt. En dan naar Parijs gaat. Toen stortte wel mijn wereld in, overigens. Dat is de eerste keer dat ik diep somber thuis kwam. Maar ik probeer hier toch een bijdrage te leveren. Betrokken te zijn bij een universiteit in het Frans. Een NGO op te richten voor blindheid. En te werken in een ziekenhuis in de jungle. En die droom die is verbijsterd, verbrijzeld. Je kunt heel moeilijk werken in oorlogsgebied.
Ja.
Er moet een bepaalde vorm van vrede zijn. Anders word je ook als transactiemiddel ingezet, als hulpverlener.
Ja.
En, daar moet je goed voor oppassen. Hoe belangrijk dat werk ook is. Dus ja, dat is een reden dat ik hier naartoe kwam. Ik kreeg kinderen. En dat is het belangrijkste. Je kunt met je rugzakje leven als je alleen bent. En je kunt stoer naar Jemen gaan, bij wijze van spreken. Maar ik heb in allerlei oorlogsgebieden gewerkt. Ik heb helaas ook genocide gezien met mijn eigen ogen wat dat betekent. En daar is nooit de koek van op. Dat had ik altijd kunnen blijven doen. Maar toen ik op een tweesprong stond, een leuke vrouw tegenkwam en twee kinderen kreeg uiteindelijk, dacht ik, ja, ik kan ze niet op laten groeien in Oeganda, want dan moet ik concessies doen aan wat ik wil. En dat betekent dat ik geld moet gaan verdienen. En dat ik eigenlijk in Oeganda bezig ben om de toplaag te bedienen. Want ik had allemaal cliënten die minister waren in Soedan. En die wilden allemaal chique geneeskunde krijgen. En dan zond ik ze naar India toe. En ik denk, nee, maar ik ben niet naar Afrika gekomen om de elite te helpen. Dit zijn ook mensen, maar dat is niet waar mijn hart voor harder voor gaat lopen.
Ja.
Dat is meer voor de, ja, de vertrapte der aarde, zoals het dan wel eens heet. Ja.
Je zei dat was de eerste keer dat je beeld werd verbrijzeld, dus je hebt het meerdere keren meegemaakt. Ben jij een hoopvol mens?
Ik zat in Urukasoni en ik had net een cursus voor een mannetje of 100 afgerond op 3 verschillende niveaus. Dat was voor de vroedvrouwen, dat was voor de verloskundigen, voor de verpleegkundigen. En voor de medical assistants, dus 4 cursussen had ik gegeven. Daar had ik een paar maanden over gedaan. En ik had ze beloofd. Ik ze beloofd dat ik ze zou trakteren. En tijdens de ceremonie had ik een mooie verhalen. Dat kunnen ze in die landen vaak heel goed verhalen vertellen. Was ik midden in mijn verhaal. En ik zei dat ik zo trots was. En hoorde ik zo'n vliegtuig overkomen. Zo'n Antonov. Kom over het kamp. En die begon te bombarderen. En we hebben een dam, dat is het enige kamp waar ze geen water uit de boorholes kunnen krijgen. Dat zit te diep. Dus daar was een meer aangelegd voor de kamelen. Je bent echt voor, je zit midden in de woestijn en de kamelen die komen daar om te drinken. Het is een handelsroute, dat stadje is gegroeid tot een vluchtelingenkamp met 27.000 mensen. En Zara, mijn vroedvrouw, die vertelt mij, Assis, wat ben je nou aan het doen? Ik zeg, nou ja, ik heb mijn bieper gaat af, ik moet weg hier. Hij zei, niks ervan, je hebt nog iets te doen. Ik zeg, ja, wat dan? Ja, je moet trakteren. Dus ik, je moet onmiddellijk weg, hè, met zo'n couvre-feu, met zo'n gevaarlijk moment, rood, code rood, hup, wegwezen. Dus ik zei, oké, ik haal die kratjes uit de auto en ik zet 4 kratten cola neer en zegt Sarah van, nou ja, dan gaan we maar zonder je feesten. Maar in gedachten ben je bij ons. Dus die hoopvol, je wordt gebombardeerd vlak bij het vluchtelingenkamp, een kilometer daarbuiten. Dus de resilience, de dignity en die sense of humor. Ik heb daar zoveel geleerd. Dus als alles kapot is, dan bloeit er nog steeds een bloemetje. Als alles onder vuur is genomen, dan staan er nog steeds mensen op om de buurman te helpen. En de grap is dat in Nederland ook zo is. Mm-hmm. Wij kunnen wel klagen over hoe slecht het was in coronatijd. En nou, de overheid, wat maakt er een potje van met toeslagenaffaires? Ja, ik ben er altijd heel kritisch op. Maar ik kijk niet naar de politici, ik kijk naar gewone mensen. En ik kijk wat, ondanks dat ik het verdriet zie. Ik zie vaak de misstanden in de maatschappij als forensisch arts. Maar dan zie je ook de mooie dingen. Je ziet dat mensen wel betrokken zijn bij elkaar. En dus waar je ook op aarde bent, als jij maar de juiste mensen om je heen opzoekt, dan kun je een geheelmeester zijn.
Dus de mensen die onopgemerkt in hun huis dood liggen, dat zijn de uitzonderingen. Dat moeten we ons blijven beseffen.
Ja, pijnlijke uitzonderingen, ja. Maar dat is een zwarte vlag, denk ik. Niet een omgekeerde Nederlandse vlag, dat is gewoon een zwarte vlag. En dat is wel het risico van het uitkleden van een sociaal stelsel. Een toenemende armoede, ik begrijp van 830.000 naar 995.000 mensen onder de armoedegrens die naar de voedselbank moeten. En ik denk, joh, in het zevende rijkste land van de wereld is dat toch eigenlijk wel een aanfluiting. Dat kan. Ja. We maken ook wel hele verstandige keuzes voor zij die hebben. En dan komt er een beetje dat marxisme mij naar boven van less and less have more and more and more and more have less and less. En dat is de hele intake van kapitalisme naar mijn idee.
Ja.
En je ziet het gewoon waar worden. Marx had gelijk. Er zijn een kleine groep mensen die multimiljardair zijn. Die bezitten meer dan hele landen bij elkaar. En ik gun het ze van harte. Maar ik... Aan de andere kant, wat heeft het verschil tussen 100 miljard en 200 miljard? Of wat is het verschil tussen 2 miljard en 4 miljard? Hoeveel boten kun je kopen? Hoeveel huizen kun je wonen? En zou je dan niet misschien wat kunnen delen met mensen? En sommige vooraanstaande mensen doen dat. Bill Gates, moet je van alles van vinden van zijn Windows. Maar hij schenkt elke zoveel jaar de helft van zijn vermogen weg. En er zijn er wel meer te noemen, goede voorbeelden. Maar nogmaals, het gaat niet om die uitzonderlijke rijke mensen. Het gaat er mij om wat gewone mensen met elkaar doen. Mm-hmm. En als er cohesie is in een samenleving, ja, dan kan elke samenleving... Is een mooi Engels woord, thriven.
Mm-hmm.
Dus dat je niet alleen op hetzelfde niveau blijft. Hè? Sustainability noemen we dat dan. Hè? Blijven op hetzelfde niveau. Nee. Ik zou het mooi vinden als we een soort van spiraal naar boven kruipen. En dat is mogelijk. Ook met AI.
Mm-hmm.
Ook met verhalen vertellen. En ook met verhalen van onze migranten. We hebben in Nederland iedereen zitten zeuren over migranten. Waarom komen er migranten? Nou, ik was niet geboren zonder migratie van mijn vader. Dus ik denk altijd, joh, heel Nederland vertrekt. Er gaan elk jaar 100.000, 200.000 mensen gaan weg uit Nederland. Die mogen dan maar lekker overal naartoe. Maar in Nederland is niemand welkom met een kleurtje.
Mm-hmm.
Ja, heel veel van die mensen komen voor gevaar voor eigen leven. Sommigen komen ook voor betere kansen. En wij hebben straks gillende tekorten in elk vak wat er bestaat. Dus ik begrijp de hele discussie niet. Over 10 jaar gaan wij bedelen om mensen naar Nederland te komen. En als we deze attitude blijven houden, die wat rechtse hoeken hebben, ja, dan komen mensen niet meer. Gaan mensen lekker ergens anders naartoe. Dat is in Duitsland.
Dus jij zegt, kijk goed om naar de ander en je strijdt tegen dit, zeg maar, de angst voor de ander. Die xenofobe gedachten.
Ja, het is heel menselijk. Hè? Dus het is niet zo dat Nederland daar uniek in is. Ik heb een Indiaanse familie en ik ben getrouwd geweest met een hele donkere vrouw. Nou, dat werd ook niet iedereen geaccepteerd. Nee. En ik heb een familielid die, dit is denk ik wel een miljonair, die heeft zijn eigen bedrijf, Wun. Hij is gestudeerd in Amerika, heeft een bachelor's, heeft een master's en volgens mij ook nog een PhD. Maar hij komt uit een lagere kaste. En wij komen uit een vrij hoge kasten, de ene hoogste. En dan wordt er toch op die man neergekeken, terwijl die materieel en als mens, als een hele fijne kerel is het, ja. Dus ook in mijn eigen familie, en generaties terug, en in huidige generaties wordt er toch gekeken naar de ander. Dat is een menselijke mechanisme, denk ik. Maar volgens mij kunnen we als mens ook dat wel overstijgen en wat meer bewust worden dat er is maar één familie op aarde, dat is de mensenfamilie. En als je in rassen gelooft, wij kunnen allemaal met elkaar kindertjes maken, tenzij je ongeluk hebt. Maar in principe zou elke persoon op aarde een kind kunnen krijgen van iemand anders op aarde. Dat maakt ons mensen. En niet dat rare onderverdeling in Afrikanen en Zuid-Amerikanen. Het zijn vooral mensen.
Mensen met allemaal wensen en eisen en behoeften en dromen ook wel. Ja. Hè? Waar droom jij van?
Voor mezelf dat ik meer ga zitten in wat ik echt leuk vind. En dat is kunst. En ik kan zeggen, je bent een levenskunstenaar. Je hebt in 15 landen gewoond. Wat zit je te ummelen? Je schrijft gedichten als je zin hebt. Je doet stand-up comedy als je zin hebt. Je schildert. Je houdt je bezig met spoken prose. En dansen en koken. Dus alle kunstuitingen die zijn er. Maar ik heb mij laten overwelmen in coronatijd door corona. En ik heb achterlijk veel gewerkt. En daarnaast deed ik ook nog forensisch. Ik deed ook heel veel infectieziekten in Amsterdam en in Noord- en Oost-Gelderland. En dan word je in alle kanten van je zijn word je geprikkeld. Van je moet duiden, forecasting. Je moet zeggen aan mensen wat er gebeurt, wat de plannen zijn voor bestuurders, voor het publiek, voor je medewerkers. Maar je moet ook bezig gaan met het ophalen van informatie, het bronnencontactonderzoek bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat als je normaal gesproken dat voor 20 mensen doet en je moet het nu voor per dag 500 of 1000 man doen? Dan moet je keuzes maken en dat is hartstikke moeilijk. En dan moet je teststraten helpen opzetten. Nou, daar heb ik me in al die tijd niet superveel mee bezig gehouden, maar ik heb me onwijs veel bezig gehouden met vaccins. En dat moet je elke keer die wijzigingen uitleggen. En ik vind dat je, wat ik ermee begon is, je moet gebruik maken van het verhaal. En het verhaal haal je op, narrative intervention heet dat, door mensen te spreken en die verhalen te bundelen, daar een matrix van te maken en de 5 of 6 hoofdlijnen eruit te pikken en die weer terug te geven. Wat is nou het probleem geweest aan het begin? Mensen waren angstig voor corona. En op een gegeven moment waren ze niet meer angstig, maar waren ze gehinderd door al die lockdowns. Dus dan moet je narratief veranderen naar wat er in de maatschappij speelt. Dat is de ene kant. En de andere kant in coronatijd heb ik samen met een aantal andere co-assistenten een mooi artificial intelligence, een machine learning programma gebouwd waar we een clusteranalyse deden. Nou, ik ben waarschijnlijk niet zo'n goede wetenschapper, maar dat programma werkte wel. En we konden wel in clusters zien of het nou een leeftijd lag of waar een uitbraak vandaan kwam. Het was een 4D-programma, moet je voorstellen. Dus je zag op dagbasis zag je de nieuwe gevallen en die waren aan elkaar gekoppeld. En met een mooie Markov-analyse en waar het allemaal vandaan kwam. En super gaaf. En helaas was dat te vroeg, denk ik. Want dat werd niet geaccepteerd door het RIVM of ik kreeg het niet gepubliceerd. Maar we hebben er heel veel lol aan gehad. Mm-hmm. Het toepassen van machine learning is dus de andere. Hè, er zijn heel veel kanten waar we het over hebben gehad. Dus dat verhalen vertellen wat terug blijft komen. Maar mijn thema in het leven is technology and humanity hand in hand. En je kunt het een niet het zonder het ander doen, het ander niet zonder het een. Dus al die techneuten die mooie dingen ontwerpen, die vergeten soms wel eens dat het om mensen gaat. En dat je dingen moet kunnen uitleggen. En al die babbelaars zoals ik, of politici, die vergeten wel eens dat er een enorme technologische wereld is die bezig is met artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, waardoor je op afstand les kan geven, waardoor je op een andere manier kan werken, waardoor er minder verkeer ontstaat, waardoor er meer gebruik kan worden van wereldwijde netwerken. En al die dingen worden tegengehouden, niet door patiënten, maar door, in mijn wereld, artsen die opgeleid zijn om door te gaan in wat er is. En daar zijn ze donders goed in. En dat heeft een hoge kwaliteit. En ik denk, met behulp van machines, computers, AI, kun je een stap verder komen als je de moeite neemt om hierin te verdiepen. Dus dat is een ander thema in mijn leven. En nou, dan kom je weer uit met, hoe breng je dan al die dingen aan de man? Nou, dan moet je op tv komen, op de radio. Dan moet je in de krant komen. Maar het is ook handig om een klein groepje dit met je vakgenoten te bespreken. En dus te inspireren. En dus ook les te geven. En ik geef mijn ambitie is om 1 keer per maand een lezing te geven op een nationaal of internationaal congres. Nou, dat begint te lopen. Ja. Als je mooie verhalen vertelt, dan word je vaker teruggevraagd.
Wat komt eraan qua leuk congres voor jou dan?
Ja, waar ik misschien wel een harde transformatie in mijn eigen leven gaan maken, is dat, waar je ook al eerder aan refereerde, van dat planetary health. Wat ga je daarmee doen? Want het lijkt alsof je daar heel veel energie van krijgt. Ja, dat is ook zo, maar omdat het een relatief nieuw vakgebied is en we werken in Nederland met subsidies van ZonMW en vanuit de overheid, je moet eerst bewijzen dat iets een issue is. En als je het bewezen hebt, nu in de politiek geloof ik dat niemand meer een discussie maakt over klimaatverandering. Dus dat bestaat nu. En nu worden al die dingen opgezet. Nou, dan over 5 jaar hebben we dan eens een keertje wat plannen die uitgewerkt gaan worden. Maar nee, we hebben nu een probleem. En dus mag ik meehelpen organiseren en wat workshops geven bij het internationale congres voor tropenartsen. En daar hopen we 1500 man te krijgen. En wordt georganiseerd vanuit Utrecht samen met de organisatie die tropenartsen vertegenwoordigt. En dat zou een 3-daags event worden. En ik heb al gezegd van, joh, als je nou wil dat mensen verbinden, dan geef je de avond van tevoren een feestje. Het is een Tivoli. Je hebt een zaal met 1000 man. Zorg dat de 1000 man met elkaar staan te stampen en te draaien en te dansen en lol hebben met elkaar. En dat er een stand-up comedian komt en een klein bandje komt wat bijdragen. En een bandje wat bewust is van de natuur. Ja. En een stand-up comedian of een spoken prose persoon die daar helemaal in opgaat. En iemand uit, nodig wat jongeren uit de maatschappij, uit Kanaal Eiland. En zorg ervoor dat het feest, dan komen ook namelijk met de WHO, komen mensen, zorg dat er daar die verbinding plaatsvindt. Zodat je de volgende 3 dagen weer naar die serieuze lezingen gaat. Eigenlijk een deel van de lezingen ook skipt om met elkaar te praten. Om eens te denken over hoe we kunnen samenwerken in Europees en nationaal en internationaal verband. En daar krijg ik energie van. En ik heb al lang en breed gezegd, joh, ik wil heel graag van dit soort events organiseren. Niet alleen maar wetenschap, grondige wetenschap. Maar ook in het leven kom je elkaar tegen bij de koffiezetapparaat of op de dansvloer of tijdens het diner. En dat zijn de mooiste gesprekken en daar ga je die verbinding aan. En uit die verbinding komt nieuwe ideeën. En kun je een moeilijk vak, tropengeneeskunde, wat ook in transitie is, kun je die mensen met die energie en die vrijbuiterigheid en die artisticiteit en dit vermogen om anders te denken en een beetje dwars te liggen. Ja, dat moet je ook omkaderen. En we hebben in Nederland genoeg problemen om aan te pakken. Ja. Het zou fijn zijn als die energie ook gebruikt kan worden, want je mag dan internationale gezondheidszorg studeren. Maar Nederland is ook internationaal. Dus het lijkt me fantastisch dat event 20 tot en met 23 november, dan komt een dagje voor en een dagje na. En een dagje na gaat waarschijnlijk in Artis zijn. En dan hopen we ook weer te verbinden met mensen die zich bezighouden met ecosystemen. Dus ja, super gaaf. Super mooi.
Je zei al van, ik wil nog wat meer gaan doen met kunst. Wat zijn aspecten van jezelf of in je werk of in je leven waarvan je denkt, daar wil ik me nog verder in ontwikkelen?
Schrijven. Ik heb meer dan 10 jaar geleden een boek geschreven. Ik ben nu met vervolg bezig. En schrijven is eigenlijk helemaal naakt gaan.
Is dat fictie?
Nee, mijn eigen leven. En, ja. En fictie, dat, als ik me vertrouwd genoeg voel, wil ik me er best wel aan wagen, ja. En dat vind ik wel heel spannend. Dus dat is nog een stapje te ver voor mij. Maar te schrijven, een briefwisseling met een goede vriendin van mij uit Amerika, Liz Garcia. En Liz is een psychiater en die loopt ook al 35 jaar mee als psychiater. En die heeft over naar heel veel landen in de wereld gewerkt ook. Samen met haar een stichting opgericht ook weer. En dit is zo'n energieke dame. Zo'n schat. Ik noem maar de gazelle, ze noemt mij de buffalo. Zij is heel licht en danst ook heel licht. En yoga en ik ben de buffalo. Ik ga dwars door de storm heen. En zo schrijven we brieven naar elkaar. En dan gaat het over dingen in het leven wat je meemaakt. Het is ook processing. Het is ook gewoon je energie en je negatieve dingen die je meemaakt. Om die een plek te geven. Dus het eerste boek heet Utmost. Een tweede boek, dat gaat Be heten. Maar ik zit er niet tegen een writersblok aan, maar ik heb nu, geloof ik, pas vandaag voor het eerst het idee, ja, ik ga daar eens even serieus aan zitten. Dus kunst is het uitdrukken op een mooie, begrijpelijke manier van je emoties en je belevenis. En misschien dat mensen er iets doen, maar uiteindelijk schrijf ik voor mij. Dat is mooi als andere mensen het ook lezen. En gedichten, dat gaat heel makkelijk. Ik ga gewoon zitten, ik schrijf gedicht. Boom. Ja. En schilderen, dat vind ik ook een uitdaging, want dat is, vind ik ook naakt. Want ja, volgens mij ben ik er niet zo goed in. Maar dit is ook maar een benoeming. Of je het goed of niet vindt. Ik vind het leuk om te doen. Dus lekker kliederen met verf. Ja. En de afgelopen jaren had ik te veel vergaderingen. Tot wel 40 per week. En op een gegeven moment dacht ik, het is mooi met jullie. Ik ga niet alleen meer doodelen. Nee, ik pak waterverf. Ik ga gewoon zitten schilderen. En wat blijkt nou, als je dus dat doet, dan gebruik je een bepaald deel van je hersenen. Maar je kunt nog steeds luisteren en je kunt nog steeds antwoord geven. Mensen zijn helemaal verbijsterd. Hoe kun je nou zitten schilderen en hoe kun je nou het gesprek prima volgen? Nou, het positieve antwoord is, omdat jullie zo goed en helder uitleggen dat ik gewoon kan volgen. En ik gewoon een antwoord kan geven, omdat ik gewoon luister. Ja, maar je bent toch aan het schilderen? Ik zeg, klaarblijkelijk kun je twee dingen tegelijk.
Ja.
Ja. We moeten een beetje lol erin hebben. En het was heel serieus de afgelopen jaren met corona is hard binnengekomen, man. Met complete huizen, verzorghuizen. Maar ik kwam op een gegeven moment als lijkschouw. En ik was dan ook infectiearts. Kwam ik op de Veluwe liep ik een verzorgingshuis binnen. En ik werd gevraagd omdat de heup gebroken is. Een niet natuurlijke dood. Dat mag de lijkschouwer alleen maar doen. En ik kom binnen en ik zie daar 6 verpleegkundigen huilen met de dokter. Nou, dat maak je niet vaak mee. Ik denk, er is 1 iemand dood. Maar nee, nadat ik kwam een begrafenisauto en een tweede begrafenisauto. En terwijl ik er was, overleed nog iemand aan corona. Dus binnen een tijdsbestek van, hoef het helemaal niet speculair te maken, maar binnen een tijdsbestek van 4 uur waren er 5 mensen overleden. Een derde van de afdeling. Toen hadden ze nog geen mondmaskers. Ja, dat is pijnlijk.
Ja.
Dan sta je daar en je weet dat er mondmaskers zijn in Nederland, maar die worden niet doorgeschoven naar verzorging en verpleeghuizen, want die mensen waren minder belangrijk.
Ja.
Zo voel ik dat. En dat gaat ook uit de parlementaire enquêtecommissie komen. Dat niet zo mooi was. Maar dat het niet zo mooi was, dat er fouten worden gemaakt in politiek, maar die menselijke, het breken van de verpleging. En dan nu mensen die long-haul COVID hebben opgelopen omdat ze niet optimaal of niet beschermd waren in het ziekenhuis of in de huisartspraktijk of in de thuiszorg. Ja, dat vreet aan me. En het gemak waarmee deze overheid daaroverheen walst en zegt, we wachten wel onderzoek uit het buitenland af en in Nederland zal het allemaal meevallen. Oh ja, en trouwens, we testen niet. Ja, dat is handig om niet te testen, want als je niet test, dan kun je dus ook niet aantonen dat je COVID hebt. En als je niet COVID kunt aantonen, dan kun je ook niet zeggen, ik heb long-haul COVID. Dus je vraagt je af wat het ulterieure motief is om mensen niet meer te testen. Je kunt zeggen, het is niet meer nodig. Nou, ik geloof dat ze in andere landen daar anders over denken. En ik geloof dat de ziekenhuizen langzamerhand ook wel weer volstromen. Maar ik heb gedacht, na mijn 2 jaar en een beetje zo hard in te hebben gezet voor corona, dat er, hoe groot het probleem ook is, want het toont een systeemfalen aan, er nog grotere problemen zijn, waar meer energie zit.
Ja.
Het trauma van de corona, daar moeten we met Nederland nog doorheen. We zitten nu weer in de ontkenning.
Ja.
28.000 doden of 40.000 doden. Je kunt ook zeggen, we hebben elk jaar 13 tot 15 of weet ik hoeveel duizend doden voor griep. Die hadden we nu niet. Nu is het corona. Nee, maar de maatschappelijke impact op midden- en kleinbedrijf, maatschappelijke impact op jongeren die gewoon niet naar school konden, dat is onverbeterlijk. In Oeganda konden ze in jaren 4 maanden niet naar school. Maar in Nederland hebben ze ook heel lang niet naar school gemogen. Dat is gewoon niet goed voor kinderen.
Nee.
Ouderen zijn geïsoleerd van hun geliefden. Dat zijn keuzes die moeilijk waren voor politici vast. Maar die ook gewoon soms niet goed waren. En daar mogen we best een harde noot over kraken. En nu bereiden we ons voor. En dat vind ik dus, dat is ook een van de redenen waarom het voor mij wat dat betreft moeilijk is. We bereiden ons voor op de crisis van gisteren.
Ja.
En allemaal organisaties aan het oprichten die zich voor, dat noem je dan pandemic preparedness. Maar jij en ik weten net zo goed dat de volgende ramp best een mega een DDoS aanval kan zijn uit Rusland. En dat alle essentiële systemen uitvallen. En dan, in Nederland 2 uur zonder elektriciteit. Nou, je bent het in Afrika wel gewoon, maar hier gaat de wereld op zijn kop.
Ja.
En we houden ons niet bezig met allerlei andere problemen als die migratiestromen. Dan kun je zeggen dat is een probleem, je kunt het een opportuniteit noemen, maar er zijn nog nooit zoveel migranten geweest. En ook al bouw je muren, er is nu een rechtszaak gaande tegen Frontex of ze niet mensen pushback mogen doen. Want volgens internationale regels mag je helemaal mensen niet in een bootje terugsturen. of ze laten zwemmen. Dat is niet menselijk. Dus er is al een vorige directeur van dit mooie grensbewakingssysteem. Het ludieke idee dat je mensen kunt tegenhouden. Is ontslagen. En nou, nu gaat waarschijnlijk de volgende ontslagen worden. Maar het systeem blijft overeind. We bouwen steeds meer hekken. Ik weet niet. Ik kom uit een wereld waarin die hekken liever niet bestaan. En dat mag naïef zijn. Of opportunistisch. Of liefelijk. Of socialistisch. Het boeit me niet hoe mensen het noemen. Maar ik had niet bestaan als mijn vader hier niet had mogen werken. Mijn vader is nu 91. En hij heeft tot, weet ik veel, tot zijn 70ste gewerkt als petrochemisch ingenieur. Hij heeft de hele wereld gezien. En hij heeft ook in Europa en diverse landen gewoond. En ik kwam mijn moeder tegen. En ja, nou, we gaan weer terug naar de basis. Iedereen zegt, we groeien zo hard in Nederland, want we hebben zoveel migranten. Maar de zogenaamde autochtone Nederlander maakt geen kinderen meer. Dus ja, wat wil je dan? Wil je Japan worden? Waar we echt een probleem hebben in Japan? Of hebben geen probleem, zijn gewoon geen mensen meer. Dat is ook wel eens goed, denk ik. Dat is ons voorland. Hongarije, Italië, Japan. Mensen die thuis wonen tot hun 40ste en niet trouwen omdat ze geen geld hebben om een huis te kopen. 1 miljoen huizen toch? Met Hugo de Jonge.
Ben ja, je weet als Hugo het zegt, gebeurt het, hè?
Nou, veel woorden, weinig daden, toch? Ja. Nou ja, goed. Ik geloof dat die man zijn best doet.
Absoluut, absoluut.
Ik geloof dat hij echt zijn best doet.
Ja. Hey Ashish, voordat we richting afronding gaan, dan wil ik zeggen dat ik... ik heb je leren kennen in de drukke tijden van de afgelopen jaren. En ik wens je zoveel rust toe. En niet in de zin van dat je niks meer doet, maar dat je juist de rust krijgt om die focus aan te brengen. Want volgens mij komt daar dan zoveel energie bij jou vrij om dat allergrootste probleem, om daar goede stappen in te zetten. Samen met je collega's, die energieke jonge mensen, met alle mensen die steeds meer urgentie voelen om daar iets in te betekenen. Ik wens je van harte toe dat je dat gegund is om daar de rust in te vinden.
Het is moeilijk, hè?
Het is een van de moeilijkste dingen in het leven om de rust echt te accepteren.
Ja, dat is heel moeilijk. Dat is inderdaad heel moeilijk. En het is heel verleidelijk om overal maar ja op te zeggen. En ik probeer steeds meer nee te zeggen. En soms moet je nog radicalere keuzes maken. Dus soms moet je vakgebieden verlaten om nieuwe vakgebieden te ontginnen. En dan moet je durf voor hebben.
Ja. Dus, nou, dat loslaten, heb jij wel.
Ja, maar loslaten is voor iedereen moeilijk. Hè. Ja, het is voor iedereen moeilijk. Het is ontzettend moeilijk als je... Ook ik ben gewoon aan bepaalde dingen. En ik zou eerlijk zeggen dat forensische werk... Mensen vinden dat heel raar, maar... Ik zit met een arrestant die niet zo goed bij zijn verstand is. En ik moet proberen te achterhalen wat nou zijn probleem is. En of ik nou iets voor hem kan betekenen. Hoeveel meer dankbaar kun je worden... Dat iemand je uitscheldt en een dag later of 12 uur later gewoon zegt... Oh ja, je was die dochter die toch naar me kwam luisteren. Ik zeg, ja, jij was me behoorlijk aan het uitschelden. Ik zeg, ja. Nou, ik begrijp dat je gefrustreerd bent, dus je mag mij best wel eens uitschelden. En dan dat je tot systeemproblemen komt en dat ik daar maar mee afronde. Op een positieve noot van... Ik heb geconstateerd dat er heel veel problemen is met mensen met verwarring in Nederland. Ik heb geconstateerd dat in de GGD Twente ook zo is. Ik heb geconstateerd dat ik er iets aan wil doen. En soms moet je gewoon zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dus ik zei, ik wil die burgemeester spreken. En ik kreeg de kans. Ik heb op 22 maart op mijn eigen verjaardag de mooiste cadeau wat ik kan krijgen. Dat is 2 uur tijd om met de burgemeester te spreken uit die regio. En eens te horen hoe zij erin staan. Dat er zoveel mensen tussen wal en schip vallen. Dat er geen zorg voor is. Dat er ook heel veel zorgen over zijn. En dat we daar misschien met z'n allen wat meer aan moeten doen. En dan kan ik een beetje de grond gaan spitten. Verhalen gaan vertellen. Ik hoop dat ze aanslaan. En dat verhalen vertellen leidt tot mooie oplossingen. Op klein niveau, lokaal niveau. En mijn echte droom inderdaad. Meer kunstenaar zijn. Dat betekent inderdaad de rust pakken.